die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Voorzang der gemeente is van Psalm 19, het vijfde vers, des Heeren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil, dat nooit vergaat. Psalm 19, vers 5. Stellen wij ons nu voor de heilige wet des Heren. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Hij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing vindt de gemeente eerst in het boek der psalmen, daarvan psalm 119, versen 9 tot en met 16. We lezen samen uit psalm 119, versen 9 tot en met 16, waar de dichter ons voorhoudt dat kennis van Gods onderwijs meer is dan alle aardse rijkdom. Psalm 119, vers 9, daar luidt het heilig woord van God als volgt. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar uw woord. Ik zoek u met mijn gehele hart. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zondigen zou. Heere, gij zijt gezegend. Leer mij uw inzettingen. Ik heb met mijn lippen verteld al de rechten uws monds. Ik ben vrolijker in de weg uwer getuigenissen dan over alle rijkdom. Ik zal uw bevelen overdenken en op uw paden letten. Ik zal mij vermaken in uw inzettingen. Uw woord zal ik niet vergeten. Vervolgens lezen wij uit de brief van Paulus aan de Filippenzen, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Filippenzen 3, de versen 1 tot en met 11, waar Paulus aan de gemeente schrijft dat hij alles opgegeven heeft voor Christus. Filippenzen 3 vanaf vers 1, daar luidt het heilige evangelie als volgt. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig, en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen, en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb, dat ik ook in het vlees betrouwen mag. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn de onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, omdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende eindgerechtigheid die uit de wet is, maar de gerechtigheid die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijn lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Tot zover. Gemeente, zoeken we nu het aangezicht des Heren in het gebed. trouwe en barmhartige God, wij zeggen u dank dat we aan de morgen van deze rustdag hier mogen samenkomen in uw bedehuis. Wij gedenken voor uw aangezicht onze tekortkomingen en onze zonden, die groot en vele zijn. Heere God, wat denken we toch weinig aan u? Wat leven we alsof gij er niet zijt? Wat struikelen we dagelijks in velerlei opzichten tegenover u en uw dienst en tegenover onze naasten? Juist andersom als gij het ons voorhoudt in de Heilige Schrift, zijn we ras tot toorn. Zijn we er snel bij om onze woorden te zeggen, ook al zijn ze kwetsend. We hebben geen geduld. We leven zo weinig in het besef dat ook wij van genade moeten bestaan. Heere God, we zijn zo verkeerd. En nu komen we als verkeerde mensen in uw huis onder het evangelie. En wij bidden van u, geef dat we onze zonde recht gevoelen. Dat we er berouw over hebben. En dat we willen proberen, door de kracht van uw Heilige Geest, tegen onze zonde te strijden en die te overwinnen en ten onder te brengen. Geef dat wij vergiffenis mogen ontvangen van uw entwege door het bloed van Jezus Christus, uw lieve Zoon. Dat we zo in een verzoende verhouding tot u staande deze dienst des woords mogen bijwonen, mogen beleven. Wij bidden u, geef dat deze kerkdienst ons naar lichaam en ziel ontspanning geeft. Neem de spanning van ons weg, die rustig luisteren onmogelijk maakt. Neem de zorgen van ons weg, die onze gedachten vervullen en de zegen verhinderen. Neem de vrees van ons weg, die op de achtergrond van ons denken rondwaart. De zorgen die ons kwellen op de dag dat we niet werken, nu we de tijd hebben om na te denken. Geef ons dat we op deze rustdag in waarheid onze zorgen op u mogen leggen. En in waarheid uw eeuwige armen onder ons en om ons heen mogen voelen. Geef dat wij rustig zijn in dit bedehuis, niet door de rust die de vermoeidheid schenkt, maar door de rust die de vrede met u geeft, door het geloof in Jezus Christus. Wij bidden u dat alles, in de naam van onze Heiland en Verlosser, gestorven aan het kruis, verrezen ten derde dagen, zittend aan uw rechterhand, totdat hij komt. Voer ons in zijn heilige naam. Amen. Gemeente, de tekst voor vanmorgen vindt u in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, bij van het 13e hoofdstuk, versen 44 tot en met 46. Dat zijn twee gelijkenissen van de Heere Jezus, namelijk die van de schat in de akker en de kostbare parel. Matteüs 13, de versen 44 tot 46, vormen de tekst voor vanmorgen. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een schat in de akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende, verborg die En van blijdschap over dezelve gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een koopman die schone parelen zoekt. Dewelke hebben een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelve. Ik wil u vanmorgen, gemeente, laten zien de overeenkomst en het verschil tussen deze twee gelijkenissen van de Heer Jezus Christus. En boven hetgeen ik u over deze tekstwoorden wil zeggen, plaats ik als opschrift meer waard dan geld. En ik bepaal u dan, in overeenkomst met mijn bedoeling, bij twee verschillende gedachten. Ten eerste, verschillende wegen. En ten tweede, enerlei weg. Meer waard dan geld. Ten eerste, verschillende wegen. Ten tweede, enerlei weg. Voordat we hierover tot u gaan spreken, ontvangt u gelegenheid uw liefdegave uit te reiken voor de u bekende doeleinden, terwijl er vandaag naast de gewone collecte een extra collecte is voor het bouwfonds. Alles over hebben voor het koninkrijk Gods, zegt de tekst van vanmorgen. Laat er gemeente in de collecte iets van blijken dat we het begrepen hebben. Aan de gemeente wordt medegedeeld dat volgende week zondag 23 augustus voor u hoopt voor te gaan om 10 uur en om 6 uur dominee De Jong van Oudorp. Wij zingen tijdens de collecte nu van Psalm 119 versen 6 en 7. Ik heb in mijn hart uw rede weggelegd en het zevende, ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. Uit al de schat van het grote wereld rond is nooit die vreugd in mijn gemoed gerezen die ik steeds in uw getuigenissen vond. Psalm 119, de versen 6 en 7. Geliefde gemeente, de twee gelijkenissen, namelijk die van de schat in de akker en van de schone parel, stellen tegenover elkaar de verschillende wegen waarlangs het koninkrijk Gods wordt gevonden. En om duidelijk te zijn, zal ik dat eerst wel u moeten laten zien. De eerste gelijkenis spreekt ons van een arme man in het boerenbedrijf. Hij is aan het werk op het land dat het zijne niet is. Het zal dus wel een arbeider zijn. En terwijl hij aan het ploegen is, stoot zijn ploeg op iets hards. Hij was een arme man, zei ik. En dat blijkt daaruit dat hij al wat hij had moest verkopen om in het bezit te komen van dat stuk land dat toch in Palestina zo duur niet was. Maar toen zijn ploeg dan stuitte op iets hards en hij een onderzoek ging instellen naar wat dat was, bleek daar een verborgen schat te liggen. Dat kwam vroeger veel voor in onrustige tijden van oorlog en allerlei andere verwikkelingen. En dat mensen die geld hadden, goud, zilver, bezittingen, die begroeven in de grond. In de hoop ze zo te beveiligen voor de plunderen door vreemde soldaten. En ze na verloop van tijd, wanneer de troepelen waren voorbij gegaan, weer op te graven. Toch niet alleen, zo heel lang geleden perioden kwam dit voor. We kennen dat ook in ons eigen land. Zo nu en dan worden hier en daar in het land schatten gevonden van oude munten en zo. Men verborg dat geld dan in tijden van onrust in de hoop het later weer op te graven, maar die hoop werd niet altijd vervuld. De eigenaar van het goud kwam om in de onrust der tijden, in de oorlog of hoe dan ook, of stier van een ziekte, voordat hij gelegenheid gehad had om het geld weer boven de grond te brengen. En deze ploegende boer nu stuit op zo'n schat. De gelijkenis zegt niet of hij er goed aan deed om dat stilletjes te laten voor wat het was en dat land te kopen, terwijl hij dan gelijk in het bezit van die schat kwam. Het hoeft helemaal niet dat dat zo een juiste houding was. In gelijkenissen van de Heer Jezus komen wel meer verhoudingen voor die niet deugen. Er is sprake van een onrechtvaardige rechter die tenslotte iemand maar recht doet omdat hij bang is dat hij er anders wat van krijgt en dat zo'n vrouw allemaal blijft zaniken aan zijn hoofd. We spraken van een rentmeester die zijn toekomst veilig stelt door zijn heer nog meer te bedriegen dan hij al gedaan heeft. En dan gaat het er niet om dat je dat nu maar na moet volgen, maar het gaat om dat ene punt wat de Heer Jezus in het licht wil stellen. En zo is dat ook in deze gelijkenis. Een werkende man stuit daar op een schat, verkoopt al wat hij heeft, koopt het land en is zo in het bezit van die waardevolle schat gekomen. Ene gelijkenis. En dan komt de andere. Een heel andere man. Een koopman. Iemand die niet een karig dagloon verdient door hard te arbeiden op het land, maar iemand die door koop en verkoop probeert zoveel geld over te houden dat hij er rijk van leven kan. Een koopman die echter een bepaalde droom droomt zijn hele leven. Hij handelt in parels, maar hij zoekt er een die mooier is. En daar is hij vol van. Daar denkt hij over. Daar moet, denkt hij, een parel zijn groter dan dat gewone kleine goed wat dagelijks door mijn handen gaat. Ik zoek een geweldig mooie parel waarbij al de anderen eenvoudig verbleken. En na verloop van tijd wordt de droom van deze koopman waarheid. Daar ontmoet hij plotseling die parel zoals hij zich in zijn dromen heeft voorgesteld. Hij is, in tegenstelling tot de ploegende boer, een rijke man. Want parels en goud waren de meest waardevolle dingen in de antieke wereld en je moest nu eenmaal een kapitaalkrachtig man zijn om daarin te kunnen handelen en daarvan voorraad te kunnen hebben. Maar hoewel deze man rijk is, is hij toch genoodzaakt alles te verkopen om in het bezit van die bijzondere parel te komen die hem zijn leven lang al voor ogen heeft gestaan. Het koninkrijk Gods komt langs verschillende wegen tot de mens, zegt de Heer Jezus Christus. De inleiding van de gelijkenissen, het koninkrijk der hemelen is gelijk een schat, of is gelijk een koopman, betekent, zo gaat het in het koninkrijk Gods toe, zoals met een schat die in een akker verborgen is, of zoals met een koopman die parelen zoekt. Heel verschillende wegen. De ene man was arm, de andere was rijk. De een was een werkman, de ander een handelaar. De een man was aan zijn bodem gebonden. Hij bleef waar hij was, werkte op het land. En de ander reisde voor zijn zaken overal heen, was bewegelijk. En toen ze vonden, was de een bezig in zijn dagelijks werk, zonder aan iets te denken. En de ander was zijn hele leven voortgestuwd door het zoeken naar iets dat hij waardevol achtte. Heel verschillend en van zeer verschillende kanten komen deze mensen tot hun grote ontdekking in het leven. En nu wil ik vanmorgen maar bij één van die verschilpunten uw aandacht bepalen, omdat het anders veel te ingewikkeld wordt en veel te lang gaat duren. Het koninkrijk der hemelen wordt gevonden door mensen die zijn zoals die ploegende arbeiden, die er niet naar zoeken. En het koninkrijk Gods wordt gevonden door mensen die zijn zoals de koopman en die in parelen handelen, die zijn heel leven lang naar die parel van schone waarde, van hoge waarde zocht. Want daar staat, hij had een parel van grote waarde gevonden. Dat wil zeggen, dat hij die gezocht had. Zo gaat het in het koninkrijk Gods toe. Daar komen twee soorten mensen binnen. Mensen, en dan neem ik eerst de tweede gelijkenis maar, mensen die zoeken. Want we zijn samen als de gemeente van de Heer Jezus Christus. Een gemeente van gedoopte mensen. Een gemeente die leeft bij het evangelie. Wel niet. Het evangelie, God spreekt ons van zoekende mensen. Mensen die van hun jeugd af, om zo te zeggen, in het koninkrijk Gods onderwezen zijn. En van kindsbeen af over gehoord hebben. Die in de dagen van hun prille jeugd in de gemeente gedoopt zijn. En metdien niet alleen tot de gemeente Gods, maar ook tot het verbond Gods behoren. Er kunnen erbij zijn die wellicht al heel vroeg, al in hun kinderlijke dagen, onder de indruk kwamen van de Heere God en van zijn koninkrijk. De koopman in parelen stelt ons voor iemand die maar niet direct tevreden is. Hij zei niet, ik heb hier toch zoveel mooie parelen, gaat best in mijn zaak. Nee, hij zoekt. Zo zijn er mensen binnen het koninkrijk Gods gekomen die gezocht hebben. Die een vermoeden gehad hebben, doordat ze in de gemeente Gods zijn opgegroeid van iets groots dat er moet bestaan. Iets geweldigs. Iets dat je leven overstroomt wanneer het eenmaal komt. Zoekende mensen. Mensen die schone en mooie dingen in het leven zoeken. Die niet met het platvloerse en het alledaagse tevreden zijn. Zoals die man die in parelen handelde. Er zijn andere waarden naast die in het koninkrijk God. Die ook bestaan. Het goede in deze wereld. En het schone. En het kunstzinnige. Je kan er naar zoeken. Je kan erin opgaan om de waarheid te vinden. Maar zo'n zoekend mens is dan iemand die vooral zoekt naar de vrede met God.
want dat moet alle verstand te boven gaan. Hoe vind ik, geboren in het midden van de gemeente en behorend tot het verbond Gods, vrede met God? Een mens die zoekt naar de erkenning van Gods koninklijke heerschappij. Want dat is het. Ingaan in het koninkrijk Gods. Dat wil zeggen, de koninklijke heerschappij van God erkennen. Een mens die zoekt naar de liefde van God. Om daarin te delen. En zich daarin te koesteren. En zich daarin te verwarmen. Zo'n zoekende mens. Een zoekende mens doet veel ervaringen op. Want je zoekt het hier en je zoekt het daar en je loopt. En toch vind je het eigenlijk er niet. Net als die koopman. Hij zocht wel naar een bijzonder schone parel. Maar het duurde lang voordat hij hem vond. Hij was eerst maar gewoon handelaar in parels. En een zoekend mens. Zo kan je een zoekend mens zijn, zoekend naar het schone en het goede en het ware in deze wereld. En besef hebben van iets wat er bovenuit gaat. Dan ineens, ja daar lag hij, de parel. Daar was het, wat hij eigenlijk had gezocht. En als je nu al die andere parels ernaast legde, waar hij zijn leven lang in gehandeld had en waarvan hij gezegd had als hij ze verkocht, mooie parel, prima kwaliteit. Dan verbleekte die parels voor die ene. Die ene behield namelijk altijd zijn waarde. Er zijn, gemeente, mooie en ware dingen in het leven. Waar je in verheugen kan en in verheugen mag. Maar ze kunnen ons niet helpen als we echt in de nood komen. Als de zorgen over je leven gaan heen golven. Als de pijn aan je lichaam breekt. En ze kunnen ons zeker niet helpen in de dood. Maar dat wat de Heere Jezus Christus aanduidt met die echte parel, dat blijft waardevol. Ondanks de somberste omstandigheden. Zo vond een zoeker. Maar, en dat is de eerste van de twee gelijkenissen, het koninkrijk Gods wordt ook gevonden door niet-zoekers. Dat is dus langs een andere weg. Want ze kwamen er heel anders. Ze lijken op die ploegende boer. En van die soort mensen, gemeente, zijn er doorgaans veel meer in de wereld. Er zijn niet zoveel zoekende mensen. De meesten zijn onverschillig. De meesten denken er helemaal niet aan. Ze zijn er wel of niet bij opgevoed, dat is heel verschillend. Maar ook al zijn ze er bij opgevoed, ze kwamen er in elk geval niet van onder de indruk. Ze hoorden de woorden Gods, misschien van kindsbeen af, maar het deed ze niet. Ze zochten niet. Ze zochten zeker niet naar God. Onder hen zijn er die zomaar wat aanleefde. Ja, zeker netjes. Net als die ploegende boer, dat was een nette man. Hij werkte voor zijn dagelijks brood. Hij verluierde zijn tijd niet. Hij werkte misschien voor zijn gezin als hij getrouwd was. En zo zijn er vele van die nette mensen, maar ze zoeken God niet. Een ploegende boer, een werkende arbeider. Mensen die druk zijn met de dingen van de wereld. Maar aan God en aan zijn koninkrijk denken ze niet. En er zijn er anderen die niet zo netjes zijn. Die leven in erge zonde. Zomaar in het openbaar. Dat iedereen ze met de vinger na kan wijzen en zeggen. Een beest van een mens. Ook iemand die niet zoekt. Ja, en misschien hoort u ook wel bij die groep van niet-zoekers. Zelfs in de kerk. U zult zeggen, ja, maar het feit dat we hier in de kerk zijn is al een bewijs dat we zoeken. Ik hoop het. Maar het kan zijn, En dat is heus niet alleen de jeugd. En het is zeker niet de jeugd in het algemeen, zonder enig onderscheid. Maar het kan ook zijn, zeg ik, dat u in de kerk zit, totaal ongeïnteresseerd. Er wordt gepreekt, ja, iedere week. En je gaat naar de kerk, ik slaap misschien wel eens over, want het doet me toch niets. Maar nou ja, je gaat dan maar naar de kerk. En daar zit je dan. En je bent blij als, zeg het maar heel populair, als er amen gezegd wordt. En dan kan je weer naar huis. En zijn we toch naar de kerk geweest. En zo lopen de mensen buiten de kerk. Net zo ongeïnteresseerd als sommige mensen in de kerk zitten. Maar zij overwinnen de drempelvrees niet. En ze blijven maar buiten. En ze zitten thuis of ze slapen uit of ze knutselen wat. Geen lust in de kennis van Gods wegen. Zo kan je de kinderen soms hebben op catechisatie. Je kan er de aandacht bijna niet bij bepalen. Dat interesseert ze niet. Maar praat over aardse dingen. Iedereen spitst de oren en luistert. Praat met de mensen over hun werk. Over geld verdienen. En iedereen is er als de kippen bij. Mensen die niet zoeken. Mensen die niet interesseren. En dan ineens. Ja, dat staat er zo in die gelijkenis. En dan ineens, onverwacht en ongezocht, daar is de schat. Dat kan gebeuren onder het Bijbellezen. Dat kan gebeuren als een jongen of een meisje op catechisatie zit. Of op een of andere christelijke vereniging. Het kan gebeuren thuis, als u de goede gewoonte hebt aangehouden om thuis uit de Bijbel te lezen. En u heeft misschien al jaren die Bijbel gelezen en al jaren gehoord zonder enige vrucht en dan ineens. Daar is het. Of in je omgang met anderen. Je bent jong en je loopt zo wat rond in de wereld en je hebt je vrienden en je vriendin. Misschien raak je in een of andere flirt verzeild of in meer dan één. En daar waar je het helemaal niet verwacht en in een omgeving die er helemaal niet aan doet denken, is er ineens iemand die zegt, God. En het raakt. En ineens, misschien midden op je zondige wegen, ontdek je de hoogste waarde. Er is iemand die zomaar eens een keer een kerk binnenloopt en gegrepen wordt. God is er. En hem heb ik ontmoet. En in al die gevallen is het dan ineens, en dat is allemaal veel meer waard dan alles wat je op de aarde kan hebben, en al mijn vermaak en al mijn genoeg en alles waar ik om gelachen heb, en alles waar ik blij mee geweest ben, en alles waar ik op gehoopt heb. Dit is veel meer waard dan al dat andere. Het kan gebeuren dat zo'n niet-zoeker die plotseling vindt, moet zeggen, ik had welvaart, we hadden het goed in het leven, voorspoed in mijn gezin, we hadden geluk in ons huis, maar nu, maar zonder het rijk van God, ben ik volslagen ongelukkig. En dat dringt ineens tot me door. Ben ik ongelukkig. Voor nu. En voor eeuwig. Misschien zijn er, zo veronderstel ben ik, ongeïnteresseerde mensen in de kerk. Vanmorgen ook. Ik prijs u aan wat van de hoogste waarde is. Wat geen koopman op aarde u voor heel veel geld verkopen kan. Wat ik u dan aanprijs, Jezus Christus, Gods Zoon, van de hemel neergedaald om zondaren te verlossen. Hij is de parel van grote waarde. Hij is de schat die in de akker verborgen was. Ja, verborgen. Verborgen ook voor u, ongeïnteresseerde mensen in de kerk. U hebt nog nooit gezien wat Jezus waard is. En u vanmorgen, ik zou het u zo gunnen, vanmorgen in deze dienst stuit u op Jezus, de behouder die een mens nodig heeft vanwege zijn grote schuld en zonde. In hem kunt u behouden worden van de toren. In hem kunt u gered worden. Hij roept u vanmorgen tot het koninkrijk Gods. Dat wil zeggen, hij roept u op om Gods heerschappij te erkennen en daarvoor te buigen. Hoor dan en kom. Van verschillende kanten en langs verschillende wegen komen ze tot Jezus. En vinden ze het waardevol. En dan, en ik geloof dat ik duidelijk genoeg gemaakt heb dat er grote verschillen zijn. En dan blijkt ineens dat het verschil maar betrekkelijk is. Ze komen van verschillende kanten en langs verschillende wegen en het is toch één weg. Voor een Jood die bij de wet is opgegroeid. En voor een heiden die de afgoden heeft gediend. Voor de christenen hier in Europa. En voor de heiden in Azië en Afrika. Op het overeenkomstige. Bij al dat verschil van wegen wijst dat tweetal gelijkenissen ook. En dat is dan het tweede wat ik u vanmorgen zeggen wil. Enerlei weg. Van die overeenkomst wil ik u vier dingen laten zien aan de hand van deze tekst. Vier dingen die ze gemeen hebben. Het eerste is, en dat is wel het meest opvallende, dacht ik, de verrassing. Man is daar aan het ploegen en ineens. Wat is dat daar bij die ploeg? Wat is dat daar hards in de grond? Steen? Nee, het is iets anders. Een schat. Wat een verrukking moet toch geweest zijn voor die man. Je bent daar gewoon aan het werken en dan ineens zoveel goud en zilver voor je te zien. De verrassing. Bij die koopman, altijd bezig geweest om te zoeken naar een waardevolle parel, groter dan al de anderen, waardevoller dan al de anderen, en daar ligt hij ineens voor hem, onverwacht. Die verrassing van het vinden van God gaat verloren voor die mens die het christelijk geloof laat opgaan in het horizontale, in het medemenselijke. Als je alleen maar tegen de mensen zegt dat een goede christen, dat is iemand die veel voor zijn naaste over heeft. Die goed met een ander leeft. Die offers brengt voor de hongerende mensheid en die strijdt tegen de oorlog en ik weet niet wat allemaal. Als dat nou het christelijk geloof is, dan is de verrassing van de ontmoeting met God eruit. Wat je dan ontmoet is je medemens. En dat kan een verrassing zijn, en laten we dan maar zeggen, dat kan ook nog wel een aangename verrassing zijn. Maar het is een verrassing van een aards karakter. De mens ontmoet de mens. Het is een verrassing van beneden. Het is niet een hemelse verrassing, omdat je God vindt. Het is heel wat anders. Het is in beide gelijkenissen de verrassing. Het vinden is namelijk niet de beloning, ook niet bij die man die parelen zocht, van het zoeken. Het vinden is niet de beloning van het zoeken. Er blinkt in die gelijkenissen iets door, al wordt dat niet met zoveel woorden gezegd, maar ik ben er zeker van, dat heeft u er altijd al in gelezen, er blinkt in die gelijkenissen iets door van het wonder. En als u dus het verhaal op de achtergrond laat en u komt tot de betekenis, dan is er in die gelijkenis iets van het wonder van de mens die God ontdekt. En daar zijn geen woorden voor. Daar kan je proberen onder woorden te brengen, maar woorden schieten echt tekort wat er gebeurt als een mens de werkelijkheid van God in zijn eigen leven ontdekt. Heel wat anders dan geloven dat er een God is en zo. Dat is wat de Bijbel noemt bekering. Het is als een mens die hard loopt en die tot stilstaan wordt gedwongen. En die gedwongen wordt om te keren. Keer je nou eens om, kijk nou eens achter je. Daar is God. Er zit, gemeente, in die verrassing iets van God heeft dat gewerkt en niet de mens. Dat je die schat in die akker vindt, dat je die parel vindt, dat is van God, dat is Gods leiding. Nee, ik zeg dat helemaal niet om de leidelijkheid van een mens te sterken en om die mensen in het gevlei te komen, of om die mensen te sterken in hun overtuiging, die zeggen, ja, zie je wel, het moet je maar gegeven worden. Maar het is wel waar, God doet de mens vinden. Degene die gevonden heeft, ook naar hart zoekt, beleid, het was God die me vinden deed. Ja, want wat is dat eigenlijk? Dat een mens ineens de ontdekking doet en eens inziet, daar is God. Dat is een werk van de Heilige Geest, dat kan je zelf niet. Ben je er niet toe op te werken? Het is Gods genade door zijn Heilige Geest. En ieder die vanmorgen hier in de kerk is en die God gevonden heeft in zijn leven, weet van die verrassing af. Of je er nou bij opgevoed bent of dat je midden uit de wereld komt, dat doet eigenlijk daarvoor weinig ter zake, want die verrassing is er bij ieder van die beiden. Ten slotte is de mens, ook al is hij kind van het verbond, blind voor God, totdat het licht in zijn leven doorbreekt. Er is verrassing, omdat we geloven, omdat we ervan overtuigd zijn, dat we niet verdienen wat we krijgen. Dat we er in de grond van de zaak niet naar vragen, zelfs de zoeker niet. Want die zoekt zomaar vaag en zomaar onbestemd. Sommige mensen zeggen dat wel eens tegen je als het gaat over het geestelijke leven. Ik wou dat het ook had. Het, ja wat eigenlijk. Weet ik niet precies, maar nou ja. Geestelijk leven dan. Mens weet niet precies wat hij zoekt en wat hij verlangt. Dat gaan we pas weten als God zich aan ons openbaart. Dat hij waard is gezocht te worden. Dan is daar de verrassing, dan is daar het wonder van Gods goedheid. Dan ligt daar die parel, die schat, Jezus, in wie Gods goedheid gestalte heeft aangenomen. Plotseling vonden ze de zoeker en de ongeïnteresseerde. Wat een evangelie! Wat een evangelie van morgen, gemeente, dat een ongeïnteresseerd mens stuiten kan op de genade Gods. En dat mag ik u dan verkondigen als het evangelie, dat het voor een onverschillig mens mogelijk is om behouden te worden, mits hij zich bekeert. U kunt zo onverschillig niet zijn of er is behoudenis voor u. Als u zich bekeert. Maar er is ook troost vanmorgen voor die culturele, voor die intellectuele zoeker. Voor die mens die God zoekt met zijn verstand, die maar begrijpen wil. Of voor die mens die God maar zoekt met zijn gevoel. Dat schiet allemaal tekort. Daar is dit evangelie dat er voor die mens die het zo verkeerd aanlegt om te zoeken, dit wonder van genade kan gebeuren, dat hij onverdiend en onverwacht de parel ontmoet, Jezus. Dan heeft hij niet veel meer te zeggen. Dan fluistert hij. Dat is meer. Dat is rijker. Dat is weldadiger. dan ik ooit heb kunnen vermoeden. Die parel had grote waarde en dat is het tweede waarin die beide gelijkenissen overeenstemmen. Het gaat over een schat van goud en zilver verborgen in een akker en het gaat over een parel die grote waarde had en de mensen die erop stuiten erkennen de grote waarde van het gevondene. Dat is het tweede waarin die gelijkenissen met elkaar overeenstemmen. Zo hadden de discipelen van de Heere Jezus Christus hem ook leren kennen. Ze hadden, toen hij als een eenvoudige rabbi het land doorging, zijn uitzonderlijke waarde ingezien. Vlees en bloed had ze dat niet geleerd, maar de Vader in de hemel. Maar ze hadden het ingezien. Ze waren tot de erkenning gekomen dat er in Jezus meer school dan in een gewone rabbi. Ja, en dat is tenslotte de ervaring van alle kinderen Gods in het koninkrijk. Dat bedoelt die gelijkenis. De waarde ervan zien. Daar wordt God en Christus als van de hoogste waarde erkend. Zelfs door de mens die er niet naar zag. Dat is dat keerpunt in je leven. Zien dat het waardevol is. Er altijd langs heen glijden. Nu zien dat het waardevol is. Dat hij meer waard is dan kennis die een mens vergaderen kan, al vergaderde hij al de kennis die er op de aarde te vergaderen is. Dat is onmogelijk voor een mens in één mensenleeftijd. Al vergaderde hij al die kennis. Al vergaderde hij al het geld dat er op de aarde is. Al trok hij alle macht aan zich die een machthebber maar begeerde dan. Jezus Christus is meer waard dan dat alles. Stel het u eens goed voor, gemeente, want hoeveel is geld ons niet waard? Geld, zo'n begerenswaardig ding, want je kan er alles voor kopen wat je maar wilt. Dat is nu een bewijs voor de echtheid van je geloof. Dat Jezus meer waard is dan al het aardse. Dat schiet er van ons niet veel over. Daar komt wat voor kijken om dat te beleven. Dat Jezus voor mij meer waard is dan geld en kennis en macht en comfort en vermaak en alles. Waarom is Jezus meer waard? Wat is er dan in hem zo waardevol? Wat maakt wat die man in de akker vond tot een schat? Wat maakt die parel tot een parel van grote waarde? Wel dit, dat er in de Heer Jezus Christus is verlossing van de schuld die een zondaar bij God heeft. We staan bij God in de schuld. En in Jezus Christus is er uitdelging van die schuld. Dat niet waardevol? Dat er in de Heer Jezus Christus verlossing is van de heerschappij der zonde. Wij zijn slaven van de zonde. We kunnen niet, zoals we zouden behoren te gaan, worden geleid door onze innerlijke verkeerdheid. Door de vorst der duisternis. Maar in Jezus Christus is er verlossing van de heerschappij der zonde. Zodat we bevrijd worden tot de dienst van God. Is dat niet waardevol? In de Heer Jezus Christus is er verlossing van de vloek, waarmee God zondaren vervloekt tot in eeuwigheid. Maar hij heeft de vloek gedragen en weggenomen en daarom, in Jezus Christus is er ontheffing van die vloek. Is dat niet waardevol? In de Heer Jezus Christus is er daarentegen het eeuwige leven. Wanneer dit aardse leven eindigt, een leven van strijd, menigmaal, dan wacht de kinderen Gods de heerlijkheid. Ga in de vreugde van uw Heere. Dat is er in de Heere Jezus Christus. En is dat niet waardevol? Moeten we dan niet zeggen, ja, dit is belangrijker dan alle aardse goederen. Want alle aardse goederen dragen het kenmerk der tijdelijkheid. Je geld, je moet het loslaten bij het stuigen. Je kan het verliezen bij je leven. Kennis is waardevol, maar je hebt niet de beschikking over je eigen verstand. Je kan het kwijtraken. Je moet het in ieder geval achterlaten. Maar wat je in Jezus Christus hebt, dat blijft tot in alle eeuwigheid. Jezus is alles. Kijk, en die erkenning nu van de hoge waarde van het goddelijke ontbreekt in dat horizontalisme van vandaag, die horizontale godsdienst. Daar gaat het om activiteit van ons. Dat is alles. Christendom is dat je actief bent als christen. Dat je mensenliefde beoefent. Dat schijnt de hoogste waarde te zijn. En dan ontgaat je die parel. Natuurlijk is dat allemaal waardevol en mochten we best wat meer mensenliefde en naastenliefde tentoonspreiden. Maar het is afgelegd. Want de naaste, de mens naast ons, is de van God geschapen en naast ons gestelde mens. En bovenal, en boven alles uit, gaat God. God in Christus. En voor hem kan je al het aardse over hebben, net als Paulus. Paulus die rijk geweest was, maar alles opgeofferd had voor Christus. Ja, dat brengt me dan tot het derde. Het is niet alleen dat deze schat waardevol is, maar in beide gelijkenissen was het zo dat de mensen alles verkochten om die schat te verkrijgen. Alles ervoor over hebben. Dat is een heel strenge eis. En nu gaat het er niet om van, wat betekent dat nou precies in het geestelijke, dat ze alles gingen verkopen. Daar gaat het niet om dat verkopen. Het gaat erom dat ze alles voor Christus over hadden. Ze hadden er alles voor over om te verwerven wat ze als waardevol gezien hadden. Die ploegende boer had er alles voor over om die schat te krijgen. Daar verkocht hij alles voor. En die koopman in Paarlen deed alles wat hij had van de hand voor die ene paar. Dat was een hele zaak voor over. En dat betekende alles over hebben voor Christus. Zoals de discipelen de Heer Jezus herkend hadden in zijn verborgen koningschap. En wat deden ze toen? Ze verlieten alles om hem te volgen. Ze deelden zijn armoede en ze deelden zijn zachtmoedigheid door zich met hem te verbinden. Ik heb alles schade geacht en ik acht het vuilnis te zijn voor Christus Jezus, schrijft Paulus. En wat nu die discipelen en wat nu Paulus deden, dat blijft altijd de opgave voor de Christen. U moet voor Christus alles opofferen. Wat dan? Wel, bijvoorbeeld uw godsdienstigheid. Erkennen dat die geen enkele waarde heeft en geen enkele verdienste heeft vergeleken met Jezus Christus. Wat nog meer? Uw voortreffelijkheid. Erkennen dat die niet voldoet aan de heiligheid Gods. Wat nog meer? Ons aards bezit. Erkennen dat het niets is vergeleken bij Gods majesteit en genade. Wat nog meer? Onze positie, erkennen dat we gering en nietig zijn. Hoe hoog we ook in eigen schatting mogen staan. Wat nog meer? Ons verstand, erkennen dat we niets verstaan van het goddelijke. En zo zou je door kunnen. Kijk, daarin vallen nu deze twee gelijkenissen de gelijkenis van de zaaier aan. Daar is het zaad wordt uitgestrooid en in de grond gaat het ontkiemen als die aarde wel toebereid is. Maar in deze gelijkenissen komt het aan op een persoonlijke beslissing. Ieder van die twee mensen over wie het gaat in de gelijkenissen moeten de conclusie voor zichzelf trekken, het besluit nemen. Ik ga alles verkopen ter wille van dat wat ik gevonden heb. Zo is het in het Koninkrijk Gods. Die beslissing. Het komt me voor, gemeente, dat daarover heden ten dagen in de prediking vaak te weinig gezegd wordt. Dat is geen wonder, want alles gaat op in het horizontale. En als alles opgaat in dat horizontale, in die medemenselijkheid, in dat goede verhouding die er moet zijn tussen de mensen, en dat moeten we najagen, dan hoef je geen beslissing te nemen tegenover God. Dan neem je alleen maar een beslissing tegenover je naaste, dat je voor die naaste wat over hebt. En tegenover jezelf, dat je van het een en ander afstand wil doen. We kunnen dan wel iets offeren voor de medemens. Al doen we het vaak niet. Maar dat is nog wat anders dan alles offeren voor God en de Heer Jezus Christus. Niet alleen maar wat geld geven voor de hongerigen. Natuurlijk moet dat. En we moeten er niet zoveel ophef van maken, want het is doodgewoon onze plicht. Maar offeren voor de verbreiding van het evangelie. Zeker, door Gods genade zijn er christenen die zulke offers brengen. Maar in het algemeen kan je zeggen dat zelfs de trouwe kerkgang maar weinig over heeft voor de verbreiding van Jezus' naam. Als het gaat over de inwendige zending, werk van de evangelisatie in ons eigen land, dat hoe langer hoe onchristelijker wordt, of als het gaat over het werk van de zending in andere werelddelen, en je komt er dan nog eens een keer op terug bij de mensen, dan wordt zoveel gevraagd, zeggen ze dan. Ik wil natuurlijk nog niet zeggen dat er ook zoveel gegeven wordt, maar er wordt zoveel gevraagd. Ja, maar Jezus vraagt alles. En het geloof zegt, Jezus is alles waard. Gemeente, we zijn allemaal door het horizontalisme geïnfecteerd. We zoeken het allemaal een beetje op deze wereld. De een wat meer, een ander wat minder. We denken misschien stijl gereformeerd te zijn en we zitten met iedere veen zo vast aan de aarde. We zijn er ook niet mee klaar om te denken, eens in mijn leven heb ik me aan God overgegeven. In de bekering of in de rechtvaardiging of hoe je dat dogmatisch ook wil doen. Dat is niet genoeg. Het gaat hier om een beslissing die we iedere dag weer opnieuw moeten nemen. Je kan toch ook die parel weer van de hand doen en er allerlei minder waardevolle sieraden voor terugkopen? Wie niet dagelijks met zijn hele hart voor Jezus kiest, verdort in zijn geestelijk leven. Zoals er zovelen verdor. En ik denk dat ieder dan genoeg heeft aan zichzelf. En omdat ze zo dor zijn, zijn er velen ook helemaal niet verblind. Zoals er in één van de twee gelijkenissen uitdrukkelijk wordt vermeld. De andere staat het er niet bij. Aan die schat in de akker staat, die mens die vond die schat en verborg die en vond blijdschap over dezelfde, gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft. En die koopman in Paarle hoeft dat er niet bij te staan, want die zocht zijn hele leven al. Geen wonder dat die man blij was toen hij eindelijk een keer vond waar hij nu al zoveel jaren op uit was. Dat is dan het vierde waarin die twee gelijkenissen overeenstemmen, de vreugde. De discipelen verlieten alles voor Jezus en ze deden dat niet met een armzalig hart en zeiden, nou het moet dan maar. Ja, Jezus, is het dan eigenlijk wel waar? We zullen het er dan maar voor over hebben. Maar ze deden het met vreugde, zoals die boer met vreugde alles verkocht om die akker te verkrijgen. Met vreugde afstand doen van de wereld, omdat de meerwaarde van Jezus door ons is gezien. Een jonge man die om Jezus wil afziet van een winstgevende baan, een zendeling wordt. Een meisje dat afziet van een gemakkelijke werkkring en zich geeft voor diaconale arbeid om Jezus wil. zomaar doet. Daar ligt voor onze jonge mensen een belangrijke toepassing. Maar voor ons allemaal. We moeten ons afvragen, wat kan ik doen voor Jezus als ik offers voor hem wil brengen? Wat kan ik doen? Mag ik ook iets doen in het Koninkrijk Gods? Is het ook aan mij vergund om een offer te brengen? Want offers geven vreugde. We moeten die blijdschap in het geloof, gemeente, niet verwaarlozen. We moeten die niet onder de doper zetten. We moeten er ons niet voor schamen, alsof blijdschap in het geloof een heel bedenkelijk verschijnsel is. Laten we ons verheugen over Jezus, zoals de boer over de schat en de koopman over de parel. Ik loof hem en ik ben verheugd in hem, want ik werd tot hem getrokken en hij was het die trok. Ik werd van de zonde verlost en hij was het die verlost. Ik werd rechtvaardig voor God en hij was het die stierf. Ik ben des Heeren kind. Hij is het die mij leidt. De gelijkenissen, gemeente, zijn verschillend. In wegen waarlangs men komt tot het vinden van God. Maar ze stemmen overeen in de verrassing over Gods goedheid. In de erkenning van de waarde van Jezus. In het alles over hebben voor het Koninkrijk der Hemel. En in de vreugde door de Heilige Geest. God geve ons te bewandelen deze weg, die voor al zijn kinderen dezelfde is. Amen. Wij zingen nu van Psalm 97, het zevende vers. Psalm 97, vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten en troost voor strijd in smarten. Psalm 97, het zevende vers.
U danken. Trouwe God in de hemel, wij danken u voor uw heilige evangelie, dat gij ons vanmorgen hebt laten horen. Wij bidden van u, laat het doordringen door de kracht van uw heilige geest, tot de harten van degenen die gekomen zijn om te horen. Wij bidden van u, Heere God, geef dat wij mogen leren alles voor u over te hebben. Geef dat er jonge mensen mogen zijn die zich geroepen mogen voelen om predikant te worden. Ook al kunnen ze in andere beroepen veel meer verdienen. Zegen zij de verkondiging van uw heilige evangelie. Opdat uw koninkrijk worden uitgebreid. van de einden der aarde, maar ook in ons eigen vaderland. Brengt hij de duizenden terug die van de kerk vervreemd zijn. Die denken dat land zonder een schat en handel zonder de parel van grote waarde bevrediging kan geven tot in eeuwigheid. Maak gij ons getrouw, o God, in het brengen van onze offers. Geef dat we tegenover uw onuitsprekelijke genade en de kantjes aflopen. Dat we mild zijn. Niet altijd vol kritiek zitten op de manier waarop het geld besteed wordt. Maar dankbaar zijn dat wij er afstand van mogen doen. En dat de triomf der genade in ons leven daaruit blijken mag. Wees gij met de jonge mannen die in militaire dienst zijn. Maak ze getrouw. Bewaar ze bij de waarheid waarin ze zijn opgevoed. Wij dragen u op, Heere God, alle die zorg en verdriet hebben. Zegen de huizen waarin iemand is gestorven en waar zij die achterbleven verbijsterd en bedroefd zijn. Denk in inzonderheid aan het gezin waar een bejaarde man boven aarde staat om begraven te worden. Wees gij de troost voor de familie.
Wil zijn met de landen waar oorlog woedt. Gij het bloedvergieten doen ophouden en afwisselen met een rechtvaardige vrede. Ontferm u over de volkeren waar honger heerst en epidemieën. O barmhartige en genadige God, geef ons milddadigheid en offervaardigheid. De nood van anderen te lenigen, het zij van dichtbij of veraf. Ontferm u zo over ons en voor ons. Naar de grootheid van uw gunst om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is van Psalm 31. Aansluitend bij de prediking zingen we daarvan de versen 17, 18 en 19. Het 17e vers, geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Het 18e, ik heb te moedeloos neergebogen en door de vrees gejaagd, weleer te ras geklaagd. Ik ben afgesneden van voor uw ogen. En het laatste vers, bemint de Heer, Gods gunstgenoten. Psalm 31, de versen 17, 18 en 19. Ontvang de zegen des Heeren en de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.